Zo, we gaan nu naar Jona luisteren. Jona, hopelijk heeft u het al gevonden. En we lezen: het woord des Heren kwam tot Jona, de zoon van Amittai. Maak u op, ga naar Nineveh, de grote stad, en predik tegen haar. Want haar boosheid is opgestegen voor mijn aangezicht. Maar Jona maakte zich op om te vluchten naar Tarsis, van het aangezicht des Heren, weg van het aangezicht des Heren. En hij ging naar Jaffo en vond een schip dat naar Tarsis zou gaan. Hij betaalde de vrachtprijs daarvan en ging scheep om met hen naar Tarsis te gaan, weg van het aangezicht des Heren. Maar de Heren wierp een hevige wind op de zee en ontstond een zware storm op de zee, zodat het schip dreigde te worden stukgeslagen. De schepelingen werden bevreesd en riepen tot zijn God. En zij wierpen de lading die in het schip was in zee, om het daardoor lichter te maken. Jona echter was in het ruim van het schip afgedaald. En hij had zich daar neergelegd en was in een diepe slaap gevallen. Nu, we gaan meer in het boek Jona zien tot zover deze morgen. Om daar een inleiding van te maken. En de komende weken ga ik daar meer over spreken. Ik heb nog één preek te goed uit Judas 20. Die komt nog, maar dan wil ik eigenlijk hebben dat iedereen er is. Want dat is een hele belangrijke. En ik wil graag dat iedereen die hoort. De website is ook klaar, dus ook de preken die komen op de website. Is dat al operationeel? Ja. Dat is al operationeel. Bedankt voor jullie geweldige inzet. Dus op de website kan je de preken beluisteren via de computer. Voilà, dat is prachtig. Nou, Jona, zijn naam betekent duif. En een duif komt altijd terug naar de plaats van waar die behoort te zijn. En Jona komt ook terug. Jona maakt een hele reis mee, een geestelijke reis, maar hij komt terug bij de Heere God. Hij is een opvolger van Elisa, maar hij heeft niet het karakter van Elisa. En zeker niet het karakter van Elia, de machtige profeet van het Oude Testament. Jona is een welvaartskind, zoals wij zijn. En hij leefde in de tijd van Jerobeam de Tweede. En er was een geweldige welvaart onder Israël, maar er was veel goddeloosheid. En Jona was een profeet. Een profeet van de Heere God. De stad Nineveh is de hoofdstad van Assur. 50 jaar later wordt het tienstammenrijk gedeporteerd naar Assur. Of naar Nineveh, naar dat gebied. En we weten dat Nineveh tot geloof komt. Dat kunnen we later lezen. Maar we zien ook dat na 50 jaar eigenlijk de goddeloosheid is teruggekomen. Het heeft geen geweldige diepgang gekend en het heeft niet het volk helemaal veranderd. Maar God doet grote dingen door Jona. Ja, ondanks Jona, want dat is eigenlijk de hele moraal van het verhaal. En het is zo'n troostrijk verhaal voor ons, ook als we met evangelisatie bezig zijn. En vaak ook zo ongehoorzaam zijn rondom deze dingen. God gaat verder met zijn plan en hij roept Jona. Nou, het boek Jona kan je op heel veel wijzen kan je dat benaderen. Je kan dat benaderen natuurlijk over ja, die vis en dan zeggen dat het Disney is, Disney-achtig. Nu wij geloven dat dat toch juist is wat er staat en dat dat gebeurd is. Maar je kan het ook benaderen naar Jona toe. Naar zijn zwakte als profeet en hoe God hem leidt. En hoe hij toch vrucht draagt ondanks zijn zwakte. Dan is het troostrijk voor ons. Je kan het ook benaderen vanaf Gods kant. Op een magistrale wijze wordt hier God getekend. En ik wil een paar dingen noemen. Van de heerlijkheid van God die straalt uit het boek Jona. Het eerste wat we leren uit het boek Jona is dat God alomtegenwoordig is. Jona vlucht, maar dat is dwaas. Als kind van God kan je niet vluchten. Hij vlucht in een schip en onder in een schip, in het ruim. Men moet hem zoeken, maar God vindt hem altijd. God is alomtegenwoordig, ook op de zee En waar u ook bent, u kunt niet vluchten. God kent u. Hij is ook alwetend. Hij kent je hart. Hij weet waarom je hier zit. Hij kent van verre je gedachten. Zoals Psalm 139 zegt. Dat is prachtig. In dit boek wordt op een unieke wijze getoond dat God de Heer is van alles in de natuur. God is de Heer van de zee. God is de Heer van de vissen. En God is ook de Heer van de insecten. Van de worm die de boom pakt. En God, hij plant een boom. Hij is ook de Heer van alle flora en fauna. God is de Heer van de schepping. We hebben nu alles verklaard. Alle donder en alle bliksem en alle hagel. Wij kunnen dat allemaal verklaren. Blijf staande dat de Bijbel ons openbaart dat God daar allemaal boven staat. En als wij het kunnen verklaren, toont alleen maar Gods heerlijkheid en zijn structuur en zijn magistraal ontwerp van de natuur, waarin grote lijnen allemaal zichtbaar zijn en wij die ook kunnen ontdekken. Nou dan, het mooiste wat we in het boek Jona tegenkomen is Gods eindeloze geduld met Jona. Dat is toch magistraal. Hoe God Jona op een heerlijke wijze behandeld. Hij zoekt hem op, onder in het schip. Hij is bij hem in de vis. En als Jona dan gepreekt hebt en Nineveh tot geloof gekomen is en boos wordt, zie je hoe liefdevol God met Jona verder gaat. Dit is een onvoorstelbare troost voor ons en voor allen die in de dienst van de Heer staan. Want als je met de Heer wandelt en in dienst van de Heer staat, voel je je vaak hopeloos, omdat je weet hoe vaak hij ook zondigt en tegen de heiligheid van God ingaat. Maar het boek Jona leert ons Gods vaderhart kennen. En Gods onvoorstelbare liefde voor de natuur ook. Lees eens de laatste zin van het boek. Hoofdstuk 4, vers 11. Zou ik dan Nineveh niet sparen, de grote stad, waarin meer dan 120.000 mensen zijn, die het onderscheid niet kennen tussen hun rechter en hun linkerhand, benevens veel vee. Vind ik prachtig, die laatste woorden. God houdt ook van de dierenwereld, de vee. En daarom moeten we er ook heel nauwkeurig mee omgaan. Nou, laat ons een begin maken met Jona. Het begint met die prachtige woorden. Het woord des Heren kwam tot Jona, de zoon van Amittai. Nou, ik ben er diep van overtuigd dat er geen grotere privilege is dan deze woorden uit de Bijbel. Als het woord van God tot je komt. Als het woord van God tot je komt, dan verander je. Dat is een onvoorstelbaar krachtig woord. En dat is een heel persoonlijk woord. Dat is een woord tot Jona, de zoon van Amittai. Dat betekent dat de Heere God persoonlijk tot je spreekt. En als hij persoonlijk tot je spreekt, doet hij dat in het oog van het collectief, altijd. God haalt je er niet uit om je dan een eenzaam leven te laten leven, maar God haalt je eruit om zijn grote plan met de wereld te verwezenlijken. Nou, als God tot je gesproken hebt, dan betekent dat je de grootste zegen ontvangen hebt die een mens ooit kan ontvangen. Want dat is fantastisch, als hij een naam genoemd heeft. Ik heb je dat wel eens verteld, hoe mijn naam een keer genoemd is. Op een hele cruciaal moment in mijn leven. Ik moet aan Maria denken, die het lege graf van Jezus bezocht en dan een tuinman ziet. En dan de Heer Jezus, ik begrijp dat, die noemt haar naam, Maria. En dan ziet ze hem, meester, zegt ze dan. Dan ziet ze hem, als je naam genoemd is, je echte identiteit, genoemd is door de liefdevolle God. En dat is fantastisch. Het woord des Heren kwam tot Jona. Nou, God spreekt tot ons altijd op twee manieren. Ten eerste roept hij ons tot het heil. Dat is het eerste wat God altijd doet. Hij roept je tot zijn vaderhart. Hij roept je tot het eeuwig leven. Hij roept je tot overgave aan hem. Dat is het eerste, altijd. Maar ten tweede roept hij je tot een taak, tot een opdracht. Het eerste is bij iedereen hetzelfde. Het uitgangspunt is verschillend, we zijn allemaal verschillend. En de wijze waarop we tot geloof komen is allemaal verschillend. Maar het einddoel is allemaal hetzelfde. Een van de heerlijkheden van de hemel is dat we allemaal ten opzichte van Christus hetzelfde staan. Genade. Dan zullen we Paulus ontdekken, de grote gigant waar we nu zo naar opkijken. En dan zal die naast ons staan. En dan zal die zeggen, het was puur genade. Ik heb daar niets aan kunnen doen. En dat is zo heerlijk, om daar naar uit te zien. Terwijl we nu allemaal competitie hebben, niet waar? En zo vaak ook jaloers zijn op anderen met veel gaven. En wij zelf, kunnen we dan zo geweldig mee tobben. Maar daar niet meer. Alles is genade. En Jona kreeg ook genade. Dus God roept je tot het heil. God roept je tot een taak. En dat is ook een unieke taak. Hoort bij je structuur van je persoonlijkheid. Hoort bij de gavenpalet wat je gekregen hebt, de talenten die je gekregen hebt. En dan ook, na je wedergeboorte heb je gaven gekregen, die meestal ook weer linken met je talenten. Dat is allemaal, God maakt niet rare sprongen. God heeft een heel mooi beleid. Zo, ik heb vroeger ook kunnen spreken. Ik ben altijd gepassioneerd geweest. Maar toen ik tot geloof kwam, toen is die Bijbel voor me gaan leven. En toen heeft God mij iets heel bijzonders gegeven om over de Bijbel te spreken. Dat had ik voor die tijd niet. Na die tijd wel. Maar voor die tijd kon ik ook babbelen. God brengt die bij elkaar. God geeft iets nieuws op iets ouds. En hij vernieuwt het oude. Zo, Jona, hij wordt geroepen. Het woord des Heer kwam tot. Nou, u bent hier, dat is een groot privilege. Ik sta hier, is het grootste wat mij ooit heeft kunnen overkomen. God heeft gesproken tot ons hart. Dat is zo'n intense vreugde. Dat is zo fantastisch. Dan wordt die Psalm 84, die zo mooi gepresenteerd werd vanmorgen, wordt dan helemaal levend voor je. Ja. Nou, je kan drie dingen doen met die woorden van God. Drie dingen doen. Je kan ten eerste, kan dat woord op je afkomen en het je totaal onverschillig laten. Ik luisterde deze week naar de radio, naar Jan Houtenkiet, die dan een groot interview heeft tijdens de verlof. En er was een politicus deze week. En die politicus die liet een lied horen van Cohen. Hij was een grote fan van Cohen. En prachtig lied dat Cohen zong live in Londen. En toen zei hij, en zo verwoordde hij het. Hij zegt, als ik nu het tijdelijke met het niets verwisselt, zei hij, dan moet dit lied voor mij gespeeld worden. Op mijn begrafenis. Het tijdelijke met het niets. En Jan vroeg toen aan hem, geloof je dat er niets is? Ja, zegt hij, dat geloof ik. Ben je er zeker van? Ja, daar ben ik zeker van, zei hij. En toen dacht ik, wat is dat verschrikkelijk. Eigenlijk is dat de lastering van de geest, als je dat zegt. Natuurlijk kan dat nog tot geloof komen, maar als dit blijft bestaan tot de dood, dan is daar de lastering van de geest. Want God heb je geroepen, God roept je constant, en het woord van God heb je niets gedaan. Dat is verschrikkelijk. Dat is de ernstige conditie van je ziel. Al ben je intelligent, al ben je de rijkste man van de wereld. Je moet het allemaal achterlaten en dan sta je voor God. En ik hoop zo van harte dat niemand van ons, ook als je jong bent, vanmorgen hier aanwezig is en op deze wijze het woord van God tot je gekomen is. En dat het je niets gedaan heeft. Tweede manier waarop je het woord van God kan beleven is dat je het hoort en gehoorzaam bent. En ga. En zegt, het kan mij allemaal gestolen worden, maar ik volg de roepstem van de Heere God. En dat als die sterk is in je leven, dan zal iedereen rondom je zeggen, dat moet je niet doen. Als zendelingen naar een ander land gaan, doe ik het ook tegenwoordig. Dan zeg ik, zal je dat nou wel doen met je gezin, met je kinderen, naar zo'n onbekend gebied, een onbekende bestemming. Maar jaren geleden hebben wij het zelf gedaan. Ons huis verkocht, alle schepen verbrand en gekomen naar dit land. En dat was geen moeilijkheid. Want Gods stem was zo duidelijk. En dan ga je. En gehoorzaam je. En dat is fantastisch. En ik hoop zo van harte dat u dat doet. Dat u Gods woord hoort en gehoorzaamt van harte. Dat de geest van God je dat heb je hart hebt klaargemaakt. Nou, een derde manier waarom je het woord van God kan omgaan, is het gehoren en dan te vluchten. Dat doet Jona. Te horen en te vluchten. Nou, dat is een grote mogelijkheid. Eigenlijk is dat de meest voorkomende mogelijkheid. In ons land, in onze gemeentes. Ik kom in veel gemeentes en dan zeg ik, hier vlucht men. Hier luistert men niet naar de Bijbel. Hier gaat die Bijbel niet meer open. Je merkt dat. Hier is men vervallen in structuren en ideeën. En niet meer dat levende vanuit de Heere God. Zo, Jona, hij vlucht. Dat woord van God komt heel krachtig bij Jona. Maar hij wil niet naar Nineveh. En later zullen we nog ontdekken waarom dat hij dat niet wil. Ja, dat is best wel te begrijpen. En zo menselijk ook. En Jona, hij gaat niet. Hij vlucht van de Heere God weg. Hij wordt geroepen naar Nineveh. En waarom toch Nineveh? Dat is merkwaardig eigenlijk hier, Nineveh. Nou, dat is gewoon simpel. Omdat God de God is van de wereld. Omdat God de hele wereld in zijn hand heeft. En dat hij de hele wereld wil roepen. Dit is al een prachtig voorbeeld in het Oude Testament. Waarvoor God Israël in het leven geroepen heeft. Om de wereld te bereiken. En Jona, hij moet naar Nineveh gaan. Maar er is nog een reden. Er staat erbij. Ga naar Nineveh, de grote stad. En predik tegen haar, want haar boosheid is opgestegen voor mijn aangezicht. Ik geloof dat dat ook een groot privilege is. Zou Gods aangezicht België zien? Dat is een groot privilege. Ook al ziet hij daar boosheid. Ook al ziet hij daar veel noden. Maar wat een zegen is het als Gods aandacht getrokken is voor ons land. Daar bidden wij u voor. God kijkt naar ons land. Want Gods vaderhart wil redden. En God, hij wil Nineveh redden. Hij wil iets doen voor Nineveh, ondanks de intense boosheid. Er staat vaak in de Bijbel dat de boosheid tot God kwam. Dat vinden we ook bij Sodom en Gomorra. God neemt Abraham aan de hand en zegt, kom mee, ik wil je vertellen van wat ik ga doen met Sodom en Gomorra. En dan staat er, want de boosheid van deze stad is naar mij opgekomen. Dat is een privilege. Betekent dat God aandacht heeft voor het land. En altijd wil God eerst redden. Zo bracht God eerst Lot in het land. Maar Lot vluchtte ook, zoals Jona. En God haalt ook Lot uit Sodom en Gomorra. Ondanks zijn ongehoorzaamheid en ondanks zijn vluchten. En God is genadig met u en met de gemeente van Herentals. Maar vluchten we of gehoorzamen, daar gaat het om. En Nineveh, God wil die stad redden. God wil iets zeggen tegen die stad. En wat is het nodig dat wij een stem hebben in België die iets zegt? 2 weken geleden was er Pukkelpop en toen is daar die storm geweest. Wij kwamen vanaf het verlof kwamen we de grens over en we zetten de radio aan. Het was rond 11 uur in de avond. En het eerste wat we hoorden, dat er die storm geweest was op Pukkelpop. Door de noodweer. En dan gaan mijn gedachten en dan zeg ik, God, waarom gebeuren die dingen toch? Gebeuren ze omdat Pukkelpop zo slecht is? En ik weet dat dat niet zo is. Want anders had God de kerk wel gepakt. Want wat is er openbaar gekomen het afgelopen jaar in de kerken? Als het om slechtheid gaat. Daarvoor grijpt God niet in. Waarom gebeuren die dingen? En we moeten zeggen als christenen ook dat we het niet weten. Waarom gebeurt dat in Pukkelpop? Waarom gebeurt dat niet hier? Waarom gebeurt dat daar en waarom niet hier? We weten het niet. Maar we weten wel waarom het gebeurt. En dat is omdat wij nooit in ons hoofd zouden halen om dit leven tot het alles te maken. Dit leven is het begin van een eeuwig leven. En God wil hebben dat wij ons hier niet settelen. En daarom gebeuren er allerlei dingen in ons leven die wij niet kunnen voorzien en niet kunnen begrijpen. Onverwachte dingen. We weten het niet wat er vandaag gebeurt en wat er morgen gebeurt. En ik wil zo graag dat iemand dat zegt voor de radio. Als die geïnterviewd wordt over die Pukkelpop. Dan denk ik, Heer, zet daar toch iemand neer die het ons volk zegt. Mensen, zet niet al je troeven op dit leven. Want morgen kan het gedaan zijn en dan moet je mij ontmoeten. Er is geen onzekerheid in ons leven als christenen. Er is grote zekerheid. Want we hebben een zekerheid over de dood heen. Maar al zijn we verzekerd van de wieg tot het graf, hier op aarde blijft het onzeker. We weten niet wat er ons overkomt. Dat kunnen we nooit in een filosofisch systeem zetten. Dat is onbekend. Maar God weeft zijn plan. En zo is dat belangrijk in ons leven. Dat God altijd weer de eerste zal zijn. En nu, gisteren was er een begrafenis en ik hoorde een reportage bij die begrafenis. En toen was er een jong meisje dat sprak. En die werd geïnterviewd. En die werd gevraagd, snap je nu waarom dat die Pukkelpop zo begint? Wat voor conclusie trek je daar nu toch uit? En die reporter die wilde natuurlijk weten of ze volgend jaar weer naar zo'n festival zal gaan. Dus zegt ze, ik trek deze conclusie eruit, zegt ze. Het leven is heel kort en ik was blij. Toen dacht ik, wauw, daar komt het. Dus leven is heel kort. Ik weet niet wat er mij morgen overkomt. En toen kwam het. En dat was een klap in mijn gezicht. En toen zei ze, en daarom wil ik vandaag feesten. En wil ik alle bloemetjes buiten zetten. Want morgen kan het gedaan zijn. Toen dacht ik, wat een ramp is dat. Wat is dat erg. Dat we zo denken. Terwijl God straks degene is die je ontmoet en die al zijn liefde aan je toont. En dan toont hoe je het afgewezen hebt, omdat je gevlucht bent. Zo, heeft God aandacht voor België? Ja, zeker. Er zijn groepen vanuit heel de wereld die bidden voor België. God heeft aandacht voor België en voor onze gemeente. En daar zijn we heel dankbaar voor. Nou, en dan zegt God tegen Jona. Jona, maak je op. Jona, het gaat je wat kosten. Tref de voorbereidingen. Maak je op. Denk erover na. Organiseer de zaken. En dan staat er zo indrukwekkend. Maar Jona maakte zich op. Ja, dat is zo'n prachtige compositie. Maar Jona maakte zich op. Dat woordje maar toont al die grote tegenstelling. Jona die luisterde naar Gods woord en naar Gods opdracht en die zei, nee God, dat wil ik niet. Ik wil mijn opdracht volgen. Ik wil mijn verlangen volgen. Jona was een welvaartskind. Ja. Niet in dezelfde structuur, gegoten geestelijke structuur als zijn voorgangers, Elia en Elisa. Nee, een man die moeite had met Gods opdracht en ik heb er ook zo moeite mee. Ik voel me zo naast Jona staan. En is zo verdrietig vaak. Zo van streek. Zo gefrustreerd. Over dat weinige wat we kunnen doen. Maar dan is het ook zo troostvol. En Jona, hij maakt zich op. En hij vlucht. Nu, Jona kan niet vluchten. Want hij gaat naar de zee. Maar daar is de Heere God. Nou, wil je dat onthouden? God is overal. God is er altijd. En dan staat er dat hij gaat naar Jaffo. Hij gaat naar de haven toe. En daar vindt hij een schip. Dat is toch wat. En Jona zal blij geweest zijn. Jona was natuurlijk op de vlucht. Voor Gods opdracht. En hij gaat naar de zee toe. Hij denkt dan kan ik zo ver mogelijk weggaan. Want hij moest natuurlijk niet alleen God verlaten. Ook zijn plaatsje. Hij woonde vlakbij Nazareth. En daar zou zijn huis leeg worden natuurlijk. En de mensen zouden hem om raad vragen. Maar Jona die wilde verder vandaan. Ook van de mensen vandaan. Hij wilde niet hebben dat hij geïnterviewd zou worden. Dat hem vragen gesteld zouden worden als profeet. Dus hij gaat naar de zee. En ik denk, kan ik zo ver mogelijk weggaan. En tot onze stomme verbazing vindt hij daar een schip. Ja. En hij zal gezegd hebben, dat is toeval. In de praat van een vluchtende, dat is toevallig. Als je christen bent, dan zeg je, dat is leiding. Oh, God leidt mij. God heeft een schip voorzien. Als wij op weg zijn, op de wegen des Heren, dan zien we Gods leiding. Als we vluchten van God, als we weggaan van God, dan zeggen we, dat is toeval. Wauw, ik heb geluk in mijn leven. En God leidt hem. Zo ongelovigen worden geweldige, hebben geweldige voordelen soms. Het is verbazingwekkend hoe alles in elkaar steekt. Daarom moet je nooit kijken of je geleid wordt in het leven, of je allerlei geluk hebt. Maar je moet kijken waar je uitgangspunt is. En of je roeping, of je die volgt. Of je nog steeds op de lijn zit die de Heere God je geroepen heeft. Toen hij je riep, ik ben op mijn 18e geroepen. En ik moet op die lijn blijven. Dat is niet gemakkelijk. Telkens kom je aan de zijlijn. Maar dat is het boek Jona zo prachtig, dat God je telkens weer in het middelpunt zet. En zegt, ga verder. En Jona vlucht en hij vindt een schip. En dan staat er dat naar Tarsus zou gaan. En hij betaalde de vrachtprijs daarvan. Ja. In vers 10 staat er dat hij vertelt dat hij op de vlucht is. Ja. Dus die mensen van dat schip zullen de prijs opgedreven hebben. Maar dat deert Jona niet. Dat ziet hij ook op dat moment niet. Dat vluchten veel geld kost. Kost veel geld. Als je gaat vluchten weg van de Heere, dan is al je vreugde ligt in je geld, ligt in je bezittingen, ligt in kopen, ligt in allerlei prul. Waar je denkt, wauw, dat is fantastisch als ik het zou hebben. En je koopt het en je hebt het en je ziet dat dat prul is. Zo is dat als je vlucht. Maar als je bij de Heere blijft, dan is het zo fantastisch. Van alles wat je krijgt, is zo waardevol. En al de honger naar meer en goud en glitter wordt gestild. En je geniet van het eenvoudige. En je kan zoveel geven aan Afrika. En de gemeente en aan zendelingen. En we zijn ook echt onder de indruk van hoeveel u dat doet. Ook voor onze zendelingen. We zijn erg bemoedigd daardoor. Ook als oudste. En we danken u daarvoor. Omdat God de honger naar verkwisting in ons hart stilt. Maar Jona, hij moet betalen. Vluchten kost je veel geld. Als je vlucht, kost je dat alles. Kost je energie. Kost je geld. Kost je imago. Kost je alles. Zo bij de Heere blijven, mag je rustig zijn. En dan gaat hij de zee op. En dan komt er een storm op de zee. Er wordt hier verteld dat die storm komt van de Heere God. En Jona, hij slaapt. Hij gaat op het schip en hij gaat beneden in het schip slapen. Nou, daar wil ik tenslotte nog iets over zeggen, over slapen. Hij gaat slapen. Volgende keer gaan we verder met dit verhaal. Maar iets over slapen. Slapen is iets heel bijzonders. Als je goed slaapt, is dat een ongelooflijke zegen. Maar dat moet maar een gedeelte van je leven zijn. Ongeveer een derde. Maar er zijn, Jona slaapt overdag. Er komt een storm op de zee en Jona slaapt. Waarom slaapt Jona? Wel, dat is natuurlijk omdat hij moe is van het vluchten. Emotioneel moe. En daarom gaat hij slapen. Slaapt als een blok, bijna een comatische slaap. Is niet wakker te krijgen. Dat schip gaat heen en weer. En Jona, hij slaapt. De mannen moeten hem wakker maken. Ja, als je slaapt, dan droom je. Dat is je eigen leven. Dan zie je niet de werkelijkheid. Je laat dat ook niet op je afkomen. De zorgen. Ik heb dat ook zo vaak. Zorgen zijn voor mij moeilijk. En ik wil die niet horen vaak. Want ze maken me zo onrustig. Maar dan is het geweldig om dat gebed te kennen. Ontdek je in dit hoofdstuk 1 dat er geen gebed is. Jona bidt niet. In hoofdstuk 2 bidt hij als hij in de vis zit. Maar in hoofdstuk 1 is er geen gebed van Jona. Zijn geestelijk leven is helemaal op de vlucht. Hij wil niet praten met God. Ver van het aangezicht des Heren staat er. Hij wil weg van het aangezicht des Heren. Hij wil niet praten met God. Hij gaat slapen. Zijn geweten staat op springen. En de enige uitweg heb is dat hij slaapt. Nu, slapen is een heel raar fenomeen. Als iemand in ons gezin slaapt, dan weet iedereen die wakker is dat, behalve degene die slaapt. Die weet dat niet. Als je slaapt, weet je dat niet. Als je slaapt, dan heb je een droomwereld, waar je gelukkig bent, of soms een nachtmerrie. Maar als jou iemand vraagt, slaap je? En hij zegt ja, dan liegt hij. Is zo. Maar geestelijk is dat precies hetzelfde. Als u geestelijk slaapt, weet u dat niet. Dat is de moeilijkheid. Jona wist dat niet. Jona wist niet van de enorme nood in de wereld. Van de storm op zee. Hij had een droomwereld. Ik weet niet waar hij over droomde. Maar hij had zijn roeping om als man Gods door het wereld te gaan, had hij heel anders ingevuld. En waarschijnlijk droomde hij over zijn invulling en niet Gods invulling. Nou, als u geestelijk slaapt, als ik geestelijk slaap, weet ik dat niet. Ik ben de enige die dat niet weet. Anderen moeten mij dat zeggen. En het probleem is dat als een ander dat zegt tegen mij, en ik slaap, hoor ik dat niet. Ik hoor wel wat hij zegt, maar ik zeg gewoon dat het niet zo is. Geestelijk slapen is een heel moeilijk fenomeen. Volgende keer zal ik uitleggen wanneer Jona wakker wordt. En dan gebeurt er iets magistraals met hem. Iets fenomenaals met hem. Iets heel ingrijpends in zijn leven. Slaapt u? Slaap ik? Slaap het evangelisch christendom in Vlaanderen? Of zijn we wakker? Dan laat ik iets optillen. Jona, toen hij onder in het schip lag, wist hij niets van de storm. Kende hij niet. Het is het kenmerk van de slaap. Als je niets van de storm weet, dan slaap je. Maar er is veel meer te zeggen over, maar doe ik de volgende keer. Nu niet. Maar je mag er zelf over nadenken. Ik heb ook een brochure geschreven over Jona. Als je die wil, ik heb er 4 bij, mag je die straks bij mijn vragen. Laat ons met elkaar bidden. Vader, Jona, zijn naam is Duif. Wat een geweldige naam. Want hij komt terug bij u, bij uw vaderhart. Maar wat een weg. Wat een investering hebt u gedaan in Jona. Het is gewoon buitenaards. Uw geduld is fenomenaal. En we danken u daar van harte voor. Want in hoofdstuk 4 wordt Jona boos als Nineveh zich tot bekering op de knieën gaat. En uw geduld is daar nog niet op. U onderwijst Jona. Wauw, dat geeft ons de enige troost om verder te gaan. Om te geloven dat u ook met ons als gemeente verder wil gaan. En dat we vrucht mogen dragen. Want ach, Heer, als u het van ons moet verwachten, maar we zien in dit prachtige boek dat het van u afhangt. En gebruikt ons maar. Ook Heer in Ole en in Morkhoven, in Noorderwijk en nu ook in Castellet, in Lichtaard, in Tiele. Heer, gebruik ons maar. Kijk niet naar ons slapen, maak ons wakker. En mogen wij u ontmoeten in de vis. En daar uw psalmen zingen, zoals Jona. O Heer, we zien ernaar uit dat dit jaar zo door u geleid mag worden. Wilt u ons daarin helpen? In de naam van Jezus. Amen.